Genadig en barmhartig opperwijzen het mocht u behagen in uw ondoorgrondelijke liefde om ons te gedenken in uw vrije gunst en ons te bedienen door uw heilige geest, opdat wij licht mogen zien in uw licht, om Jezus wil. Amen. Genade, vrede en barmhartigheid zij u van God de Vader en onze Heere Jezus Christus, door de bediening des Heiligen Geestes. Amen. Laat ons zingen van Psalm 93, het eerste en het vierde vers. Psalm 93, vers 1 en 4. De Heere regeert. De hoogste majesteit bekleed met sterf, omgord met heerlijkheid. Bevestig daar en hou door zijn hand dat schoon gebouw, omwankel daar in stand. Psalm 93, het eerste en het vierde vers. Lezen uit het woord des Heren, hetgeen u vandaag betekent in het evangelie naar de beschrijving van Lucas, de versen 31 tot en met 44. Dat is Lucas 4, vers 31 tot 44. Dat doen we vooraf, belijdenis van ons algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand God des Almachtigen Vaders, vanwaar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vlees en een eeuwig leven. Lucas 4, beginnende bij vers 31. En hij kwam af te Capernaum, een stad van Galilea, en leerde hen op de sabbatdagen. En zij versloegen zich over zijn leer, want zijn moord was met macht. En in de synagoge was een mens hebbende een geest eens onrein en duivels, en riep uit met grote stem, zeggende: laag af, wat hebben wij met u te doen, gij Jezus Nazarener? Zijt gij gekomen om ons te verderven? Ik ken u wie gij zijt, namelijk de Heilige Gods. En Jezus bestrafte hem, zeggende: zwijg stil en ga van hem uit. En de duivel hem in het midden geworpen hebbende, voer van hem uit, zonder hem iets te beschadigen. En er kwam een verbaasdheid over allen. En zij spraken tezamen tot elkander, zeggende: wat woord is dit, dat hij met macht en kracht de onreine geesten gebiedt? En zij varen uit. En het gerucht van hen ging uit in alle plaatsen des omliggende lands. En Jezus, opgestaan zijnde uit de synagoge, ging in het huis van Simon. En Simons vrouws moeder was met een grote koorts bevangen, en zij baden hem voor haar. En staande boven haar bestrafte hij de koorts, en de koorts verliet haar. En zij van stonden aan opstaande diende hem lieden. En als de zon onderging, allen die kranken hadden met verscheidene ziekten bevangen, brachten die tot hem. En hij leide een iegelijk van hen de handen op en genas dezelfde. En er voeren ook duivelen uit van velen, roepende en zeggende: gij zijt de Christus, de Zoon Gods. En hen bestraffende liet hij die niet spreken, omdat zij wisten dat hij de Christus was. En als de dag werd, ging hij uit en trok naar een woeste plaats, en de scharen zochten hem en kwamen tot bij hem en hielden hem op, dat hij van hem niet zou weggaan. Maar hij zei tot hen: ik moet ook andere steden het evangelie des koninkrijk Gods verkondigen, want daartoe ben ik uitgezonden. En hij predikte in de synagogen van Galilea. Laat ons nu zingen van Psalm 35, het eerste vers. Psalm 35, vers 1. Twist met mijn twisters, hemel, Heere. Ga mijn bestrijder een tocht te keer. Wil spiezer omdag en schild gebruiken om een gevreesd geweld te snijken. Benet hun dottocht treed vooruit. Zo worden zin hun loop gestuit. Vertroost mijn ziel in haar geween en zeg haar, ik ben uw heil alleen. Psalm 35, het eerste vers. Samen de Heere vragen om een zegen over deze samenkomst. Het heeft u behaagd, o Heere, der Heerscharen, in uw ondoorgrondelijke goedheid, om ons samen te brengen hier op de plaats des gebeds. Hoe wonderlijk zijn uw wegen, hoe groot zijn uw zorgen ook over ons. Uw bewarende hand is steeds nieuw. En gij voorziet ons dan zoveel goeds in de weg van uw aanbiddelijke voorzienigheid. Dat we hebben geen redenen, Heere, om te klagen vanwege uw goedheid. Maar wel om ons te verootmoedigen en te vragen, wat is de mens en wie en wat zijn wij dat gij ons zoveel van uw goedheid schenkt? Want uw zorg, Heere, is toch wonderlijk. Gij voorziet van zoveel dat wij nodig hebben. Ja, gij voorziet op zulke wonderlijke wijze. En wij mogen ons steeds verbazen over het feit dat wij toch uw woord hebben. En dat we hier ook samen mogen komen om dat woord te beluisteren. En u weet gij, Heere, hoe wij zijn opgekomen. Welke vragen er in ons hart leven. En gij weet ook, Heere, de begeerte van ons hart. Wat wij ook hier in uw huis verlangen. De dichter mocht ervan getuigen, och mocht ik in die heilige gebouwen de vrije gunst die eeuwig hem bewoog, zijn lieflijkheid en schone dienst aanschouwen. Heere, die was het om uzelf te doen als hij naar uw huis ging. Wat een wonder is dat. En wat een grote zegen is dat als wij zo mogen opgaan naar de plaats des gebeds. Want dan gaat het niet om een woord van een mens te beluisteren, maar dan gaat het om om uzelf. Om uw zalige gemeenschap. Om iets van het goede en van het heerlijke te zien wat gij geopenbaard hebt in Christus Jezus. En wie is er ook, Heere, met hem te vergelijken? Want hij is de enige middelaar tussen een heilig God en een schuldig volk. Hij is de enige die verzoening kan schenken door zijn bloed en door de werking van zijn geest. Hij is de enige weg terug naar die God die wij in de hoffenheden zijn kwijtgeraakt. Hij is de weg, de waarheid en het leven, en niemand kan tot de Vader komen dan door hem. Maar in hem is er een nieuwe en een levende weg geopend. Het kan nooit buiten hem. En in hem ligt nu zulke grote rijkdom, zulke grote zaligheid voor een arme zondaar die alles verbeurd heeft. En die in zichzelf een weet dat hij nergens geen recht en geen aanspraak op heeft. Dan op een even verderf. Maar die zalig moet worden alleen door die heerlijke persoon. Door de gerechtigheid die hij verworven heeft. Door zijn liefde en door zijn barmhartigheid. En wat is die Christus der Schriften? Wat is hij uitnemend in zijn liefde en in zijn zaligheid. Want het is het enige adres waar een arme zondaar terecht kan. Want niemand zal de zondaar in zijn nood begrijpen buiten die dierbare Christus. Want hij weet alles van arme zondaren af. Hij weet van hun noden, hij weet van hun zorgen, hij weet van hun bidden, van hun zuchten. Maar hij weet ook van hun tranen. Hij weet van hun machteloosheid. Hij weet van hun onmacht. Hij weet van hun zonden. O, en is voor de zijnen de dood ingegaan. Dat heeft hij vrijwillig gedaan. Dat heeft hij uit vrije liefde gedaan. Dat heeft hij niet gedaan omdat hij iets goeds in de mens zag. Maar dat heeft hij gedaan om het welbehagen des Vaders te vervullen. Dat heeft hij gedaan uit een liefde die onbegrijpelijk heerlijk is. En nu is hij gezeten aan de rechterhand des Vaders, waar hij altijd de zijnen gedenkt. Het oog van zijn ontfermende liefde is altijd op hem, bij dag en bij nacht, in voorspoed en tegenspoed, in gezondheid en ziekte, in allerlei omstandigheden. Ook wat het geestelijke leven betreft, hoe donker de weg mag wezen, hij ziet in gunst op die hem vrezen. Heere, dat ons oog dan op hem geslagen mag zijn, door onze verwachting alleen op die dierbare Christus mag zijn gericht. Want uit van onszelf hebben we niets dan hetgene dat ons hindert en dat zelfs tegen ons getuigt, maar wil ons bedienen uit die volheid die er is in Christus Jezus. Heere, gedenk uit vrije ontferming en wil ook zijn met allen die in bijzondere omstandigheden en noden vertoeven. Gij zijt bekend met al hun wezen, met al de smarten van het leven, met al het verdriet ook dat er in de eenzaamheid beleefd wordt. Heere, wil vertroosten en ondersteunen. En wil zo ook allen gedenken die hier mogen samenkomen. En wij bidden ook voor hen die de gelegenheid niet hebben. Heere, gij kent ook de ledige plaatsen in ons midden. Wil gij hen ook bezoeken in hun eenzaamheid bijzonder ik hen die aan het ziekbed gebonden zijn, wil hen vertroosten door uw heil, door uw nabijheid. Wil ook hen gedenken, heren, die geen lust hebben om uw huis te bezoeken. Heere, leer hen ook het zondige van die weg inleven, opdat zij naar uw gebod mogen leren leven. O grote God, gedenk allen die het moeilijk hebben in het leven, van welke aard dan de moeilijkheid mag zijn. Wees met de weduwe, de wees en de weduwnaar, met de eenzamen en de verdrukten. Wees met hen die in ziekenhuizen en in inrichtingen verpleegd worden. Er is zoveel leed in deze wereld en gij zijt de grote vertrooster. Heere, ontferm u over alles wat op uw zegen is wachtende. Wees met onze jonge mannen in die in Vlaams dienst werkzaam zijn, wil ook hen bewaren waarvoor ze te bewaren zijn. Schenk ook hen uw genade en uw vrije gunst. En gedenk uw kerk en volk over de lengte en breedte van dit wereldrond. Waar gij nog een volk hebt dat in uw naam vergadert, Heere, wil daar uw zegen gebieden. Gedenk al uw knechten. Bijzonderlijk in deze tijd waarin wij leven, wil wijsheid geven en licht van boven en geef dat ze ook getuigen mogen tegen de ongerechtigheden van de dag, dat er een grote terugkeer mag komen tot uzelf, tot uw woord en tot uw gebod. Heere, geef dat het gebed ook onder uw kinderen mag vermenigvuldigd worden, dat er in ootmoed en in nederigheid des harten gevraagd mag worden, dat gij ook ons volk terug wilt brengen naar die wegen die gij zelf verordineerd hebt. Want ook wij moeten getuigen, wij zijn van het heilspoor afgegaan, ja, wij en onze vaderen tevens. En als wij nu samen, Heer, in uw woord mogen overdenken, dan moeten wij het belijden dat wij uw hulp en bijstand niet kunnen missen. Want onze verwachting mag alleen van u zijn. Uit van onszelf hebben wij niets, Heere. Maar gij kunt ook in de donkerste tijden toch uw licht en genade schenken. Want gij zijt een God van wonderen. Wonderen van barmhartigheid. En gedenk uw gunst, volk. Vertroost hen. En zeg gij tot hun ziel: ik ben uw heil alleen. Open onze ogen, dat we de wonderen mogen zien die gij alom in uw woord openbaart. Wil zondaren tot u bekeren. Heere, dat ze iets van de grote nood mogen inleven waarin ze van nature vertoeven, en dat ze dat mogen inleven bij geesteslicht. Door de geest van Christus Jezus. Want het zal hem ook uitdrijven tot die Christus der schriften. Want er zullen ze vragen naar de weg der behoudenis. De weg der ontkoming. O grote God, wil nog velen tot u bekeren. En leer ons bidden voor allen die nog zonder God en zonder hoop op deze aarde vertoeven. Open de ogen der blinden, opdat ze hun blindheid en hun dwaasheid mogen zien. Grote ontfermer, bekeer door de werking van uw liefde, door de werking van uw onwederstandelijke geest, om Jezus wil uit vrije gunst in de vergeving van al onze zonden in het bloed des kruises, om Jezus wil. Amen. Laat ons nu zingen van Psalm 5 en 60, het eerste en het tweede vers. Psalm 5 en 60, vers 1. En twee, dan hebt u de gelegenheid uw liefdegaven te schenken voor de dienst des Heren. De lofzang klimt uit Sion Zaren tot u, met stil ontzag. Daar zal men u, o God, betalen, geloften dag bij dag. Gij hoort hen, die uw heil verwachten, o hoorder der gebeden. Die zullen allerlei geslachten ootmoedig tot uw treden. Psalm 65, de eerste twee versen. Vindt u opgetekend in de brief aan de Hebreeën en daar vanader het zevende hoofdstuk en het 25e vers, Hebreeën 7 vers 25. Hebreeën 7 vers 25, waarom hij ook volkomenlijk kan zalig maken degene die door hem tot God gaan, alzo hij altijd leeft om voor hen te bidden. Wij kunnen nooit genoeg waarderen wat de zon voor ons betekent in het rijk der natuur. Als de zon zou worden weggenomen, dan misten wij zo heel veel. Ergens zouden wij alles missen in de natuur. Want er kon er niets leven. We hebben allemaal de warmte van de zon nodig. Het zonlicht met al zijn kracht en heerlijkheid is voor de mens onmisbaar. Maar zo is het geestelijk nog in een veel diepere zin. Daar is het onmogelijk om te leven zonder de zonne der gerechtigheid. Zoals in de natuur de zon onmisbaar is, zo is voor het geestelijk leven de Christus der schriften onmisbaar. Neem in de natuur de zon weg en alles is één grote woestenij. Dan zitten we in een koudheid waarin wij niet kunnen leven. Neem in het rijk van de Heer, in het koninkrijk Gods, de zonne der gerechtigheid weg, die gezegende Heer Jezus. En alles is donker, alles is koud, niets kan er leven. En er is geheel geen verwachting voor de mens, ook niet voor het kind van God. Want in het geestelijk leven draait het alles om de gezondene des Vaders. Want zonder die Christus kan niemand vrede hebben met God. Kan niemand dat de Heer Jezus, kan niemand dat God de Vader terugkeren. Dan is er geen mogelijkheid om ooit gemeenschap met God te hebben. Dan is er geen mogelijkheid dat er ooit een enkel gebed wordt verhoord. Zonder die Christus is er geen hoop voor een enkele zondaar. Daarom is hij van zo'n groot een belang. En in de brief der Hebreeën wordt hij telkens op de voorgrond gebracht. Wordt telkens zijn heidnemendheid voor ons uitgesteld. Hij wordt vergeleken met Mozes. En ons wordt verteld hoeveel voortreffelijker hij is dan Mozes. En Mozes was uitnemend in de oud-testamentische schriften. Mozes was de middelaar van het oude verbond. Maar Christus Jezus is de middelaar van het nieuwe verbond, van het onveranderlijke genadeverbond. Hij is daar het hart, hij is daar de ziel van. En hij wordt ook vergeleken met de priester, de hoge priester van het Oude Testament. Die had voor het Oude Testament zoveel betekenis. Maar ons wordt voorgesteld dat zijn uitnemendheid is duizenden malen groter dan de hoge priester van het Oude Testament. Zijn uitnemendheid is zo groot dat voor het geloof is hij geheel onmisbaar. O, neem die zonneberg gerechtigheid weg en er blijft geen hoop over. Dan moet de levende kerk zeggen, waar was mijn hoop, waar was mijn moed gebleven? Want buiten Jezus is er nergens geen verwachting, is er nergens geen hoop. Dan weten wij niet waar wij het moeten zoeken. Dan is er in onze nood geen oplossing. Dan is er in onze smarten geen troost. Dan is er in onze zwakheid geen kracht. Dan hebben wij niets, wij zijn geheel afhankelijk. Als wij zien op onze zondige aard, wij zien op de zonden die we hebben bedreven, wij zien op onze hemelhoge schulden, er is geen verwachting voor een enkel schepsel buiten die grote zaligmaker, Christus Jezus. Hij is inderdaad het licht der wereld. Hij is de enige troost in deze wereld van moeite, van zorgen, van kommer en verdriet. Hij is de enige die licht kan geven in onze donkerheid. Hij is de enige die troost kan geven in de smarten van het leven. Hij is de enige die onze zware schulden kan verzoenen. Hij is de enige die onze zonden kan wegnemen. Hij is de rots der eeuwen. Hij kan verzoenen met een drie-ene God. Hij kan vrede geven met die God die wij door onze zonden, door onze schulden beledigd hebben. Die God die wij zo boven alles nodig hebben. Want het menselijke hart kan nooit geen rust vinden buiten God zelf. Dat is onmogelijk. Wij zoeken het vaak in de schatten van deze wereld. En dan zeggen we, had ik dit maar niet, en had ik dat maar wel. We zeggen, waren deze omstandigheden maar anders, en was dat maar nooit gebeurd. Dan hadden we vrede. Dan was alles goed. Dan had ik geen leed, dan had ik geen verdriet, dan had ik geen verkommer. Maar dat bewijst nog dat we onze rust niet gevonden hebben waar het te vinden is. Want de rust voor het rusteloze moet voor de mens die in Gods beeld geschapen is, zal hier nooit beneden in waarheid te vinden zijn. Dan zoeken wij het in klatergoud. Willen wij het ware geluk hebben in het leven, dan moeten wij de Heere hebben als ons deel voor tijd en eeuwigheid. Dan moeten wij het leren om ons geluk te zoeken in die God die wij in de Hof van Eden zijn kwijtgeraakt. Want bij u, Heere, is de levensbron. Uw licht doet klaarder dan de zon ons heugelijk licht aanschijnt. Een mens heeft de Heere meer nodig dan hij ooit in woorden kan uitdrukken. En de enige weg terug tot God is niet door onze werken, is niet door iets van ons, maar is door die gezegende Heere Jezus Christus. En in de woorden van onze tekst wordt hij ook voorgesteld als een volkomen zaligmaker. Er wordt over hem gesproken als een hoge priester. Hij wordt vergeleken met Aaron. En ons wordt verteld dat hij veel groter en veel heerlijker is dan Aaron. En we hebben de Israëlieten in het Oude Testament, we hebben die een eerbied en een liefde gehad voor Aaron. De eerste grote hoge priester. Maar hij is uitnemender dan al de hoge priesters die er in het Oude Testament geweest zijn. Hij is veel meer voor de kerk. Want Aaron was een tijdelijke hoge priester. Die was maar voor een tijd. Maar deze hoge priester, Christus Jezus, die is niet tijdelijk. Maar die is een hoge priester die altijd in dat ambt en in dat werk bezig is. Aaron heeft het voor jaren mogen doen, maar deze hoge priester doet het altoos van geslacht tot geslacht. Hij blijft werkzaam in dat priesterschap als de grote voorbidder aan de rechterhand des Vaders. Zo wordt hij dan met Aaron vergeleken. En er wordt van hem gezegd in dit hoofdstuk in het voorgaande dat hij van een grotere orde is dan de orde van Aaron. Want hij is een priester naar de ordening van Melchizedek. En Melchizedek was een grotere priester dan zelfs Aaron. Want hij was zonder geslacht. Hij wordt met Christus vergeleken als zonder voorgeslacht, niet als een tijdelijke. Maar dat wordt gewezen op dat eeuwige priesterdom van de Heere Jezus Christus. Daar wordt ook gezegd, Melchizedek die ontving de tienden van Abraham. Abraham gaf de tienden aan Melchizedek. Maar nu moest die priester, Aaron, die kwam voor uit de lendenen van Abraham, die de tienden gaf aan Melchizedek. Dus deze Melchizedek, die is voortreffelijker dan Aaron. Zo is ook het priesterschap van Jezus Christus meer dan voortreffelijker dan dat van Aaron. Het is een eeuwige priesterschap. Hij is steeds de voorbidder aan de rechterhand des Vaders. Het werk van een priester is altijd tweevoudig geweest. De priester moest eerst een offer brengen. Er moest eerst geofferd worden voor de zonde van het volk. Was dat offer gebracht, dan moest de priester het heilige der heiligen binnengaan met dat offer. En er werd het offer voor de Heere gepresenteerd. Dan werd er voor de Heere gezegd: Heere, ik heb een offer gebracht voor de zonde van de volk. En daarom zijn de zonden van de volk verzoend, omdat er een offer gebracht is. Zo is er ook met die meerdere hoge priester Christus Jezus. Op aarde heeft hij hier het grote offer geofferd. Hij heeft het grote offer volbracht, het grote zoenoffer. En dat was een gedeelte van dat werk. En dat heeft hij hier op aarde volbracht. Hij heeft die prijs op een uitnemende wijze betaald. Er is niets mee te vergelijken met wat hij gedaan heeft op Golgotha. O, zullen wij met grote dingen bezig zijn die van waarde zijn. Dan moeten wij oog krijgen voor de koning in zijn lijden. Want er is niets met die lijdende borg te vergelijken. Daar is de prijs betaald. Daar is de schuld betaald. Daar is alles volkomen betaald door die bloedbruidegom. Daar is niets met Golgotha te vergelijken. Daarom het oog des geloofs verkeerd en vertoet zo gaarne in Gethsemane en bij Golgotha. Want daar wordt die uitnemende liefde van de borg, wordt zo heerlijk geopenbaard. Het wonder aller wonderen, het offer heeft hij hier op aarde gebracht. Maar nu is hij nog bezig. Als een eeuwige priester, hij is voortdurend bezig en daar presenteert hij dat offer aan de Vader. Voor een schuldig volk in zichzelf. En daar zegt hij steeds tot de Vader: ik heb een verzoening teweeg gebracht. Door voldoening. Ik heb de grote prijs betaald. En daarom pleit ik voor de vergeving van al mijn kinderen, voor hen allemaal. Die zijn allemaal op het hart van die grote hoge priester geschreven. En o, dat kan de vorst der duisternis, die kan de volk aanklagen. Maar dan zegt die grote hoge priester: zie, ik heb voor al die schulden betaald. Ik heb ze allemaal gekend. En ik heb ze allemaal in mijn hart gevoeld. Ik heb voor al die zonden een volkomen verzoening teweeg gebracht. Ik ben steeds biddende voor die kerk. En ook al vergeten zij mij, mijn oog is steeds op hen. Want daar heeft de Heere nu zo'n lust aan. Aan de kerk die hij verkoren heeft. Aan de kerk die hij met zijn bloed gekocht heeft. Aan de kerk die hij zijn geest geschonken heeft. Daar is nu al zijn aandacht op gevestigd. En daar is hij altijd mee bezig. Hij vergeet zijn kerk nooit. Hij blijft te vertrouwen. Hij is daar altijd mee bezig. Hij is altijd met het priesterlijke, met het biddende werk bezig. En ook al kunnen die kinderen God voor hun eigen besef niet bidden. En die kunnen ze nooit zoals ze behoren te bidden. Dat zei de heilige Paulus. Want wij weten niet zoals wij behoren te bidden. En daarom komt de geest ons met onuitsprekelijke zuchtingen te hulp. Maar die voorbidder is altijd bezig om voor die kinderen God te bidden. Daar is hij dag en nacht werkzaam mee. En hun oog is altijd op hem gericht. En nu hangt de zaligheid van de levende kerk, die hangt geheel van die voorbeden af. Was die voorbidder er niet, dan kon er niemand zalig worden. En het is op de grond van die voorbeden dat arme, verloren, zondaren in zichzelf toch volkomen zalig kunnen worden. En u spreekt ook onze tekst over die volkomene zaligheid die in Christus Jezus is, dat hij volkomenlijk kan zalig maken, dat er niets aan mankeert, dat er geen gebrek is aan hem en wat hij doet. Wij zijn vol van gebrek, in een zekere zin zijn we niet anders dan gebrek. En dat is nu juist in hem niet te vinden. Geen gebrek, al wat aan hem is, is gans begeerlijk. Al wat aan hem is, is volkomen. Het kan ook beter dan het is, zoals het in hem is. En daarom is er in hem ook zoveel verwachting, want hij kan volkomenlijk zalig maken. Daar is in hem alles te vinden wat een arme zondaar nodig heeft. Hij kan verlossen uit de grootste nood. Want dat zegt het woord in het oorspronkelijke waar staat volkomen zalig maken. Hij kan in de uiterste moeite helpen. Hij kan in de grootste onmogelijkheden waar wij geen straaltje licht meer zien of durven te zien. Daar kan hij nog uitkomst geven. Dus hij helpt niet in omstandigheden die heel moeilijk zijn, maar die ergens ook onmogelijk zijn, ook daar. Hij helpt in al de omstandigheden, maar hij helpt ook in de uiterste noden. Dat de zorgen, de zonde, de schulden ons kan drukken, dan maakt hij volkomen zalig. En wat kunnen schulden, wat kunnen die drukken op een teer gemoed? Wat kan ook een kind van God last hebben van zijn zonde en schuld? Dat ze zegt, dit had ik nooit verwacht. Dat ik zo in het leven zou komen te staan. Dat ik weer zo zou afdwalen. Dat ik weer zo zou afwijken. Dan komt het dan de vraag wel eens binnen, zou de Heer wel ooit het goede werk begonnen zijn? Want als ik naar binnen kijk, dan klopt het toch niet met wat het wezen moet. En dan is het ook niet zoals het wel geweest is. Dan lijkt het wel eens of is het een tegenstelling met vorige dagen. O, dan zegt ik heb u voorwaar in het heiligdom voorheen beschouwd. Met vrolijk ogen, hoe zag ik daar uw alvermogen? Hoe blonk uw goddelijk eer al om, want beter dan dit tijdelijk leven is uw goedertierenheid. Anders schijnt het zo ver weg. Och, wierd ik derwaarts weer geleid. Zo ver van waar hij geweest is, dat ik niet kan begrijpen. O, ziet hij op wat de Heere vroeger gedaan heeft, wat hij heeft mogen ervaren, dan durft hij het niet ontkennen dat de Heer het goede werk begonnen is, maar ziet hij op zijn nieuwe schulden, op zijn nieuwe zonden, dan zegt hij, hoe kan dat nu met genade bestaan? Als het ene waar is, dan kan het andere niet waar zijn. O, wat ik soms vrees dat het allemaal nog niet geweest is, want dan was ik toch vandaag anders, dan zou ik toch nooit dit, of ik zou nooit die zonde hebben, ik zou deze schulden niet hebben. Ik zou dat ongeloof niet hebben. Ik zou deze moeite niet hebben. Maar zie ik toch hoe die geest mij gelijk heeft. Hoe die geest heeft vernederd en vertederd. Hoe dat hart gebroken geweest is. Hoe die geest die koning aan het hart heeft openbaard. Hoe die geest zelf gesproken heeft. Hoe de Heere vertroost heeft. Hoe de Heere geleid heeft. En hoe ik geleefd heb als aan zijn hand. Dat het leven zo vol was. Dat het leven zo rijk was. Want dat het een leven was met Christus. Die mij bij de hand nam. Die mij leidde van stad tot stad. Door alle moeilijkheden heen. Die steeds mijn hand vasthield. En als ik nu hem niet meer zie. Ga ik voorwaarts. Ik bemerk hem niet. Ga ik achterwaarts. Ik zie hem niet. O, wat moet er bij mij toch een zonde zijn, een schuld, dat hij zijn aangezicht verbergt. O, dan treft mij vrees en schrik. Maar die grote voorbidder, die blijft bidden. En die blijft bidden voortdurend voor dat kind in nood. En ook al is die nood nog zo groot, ook al zijn die schulden, die zonden nog zo groot, hij blijft bidden. Want de kerke Christi is geheel afhankelijk van die voorbeden. Neem die voorbeden weg en er is geen hemel. Neem die voorbeden weg en er is geen hoop. Neem die voorbeden weg en er is geen verwachting dat er ooit een kind van God zelfs de hemel zal binnenkomen. Maar in die voorbeden ligt de zaligheid van de kerk. Want hij zal de zijne nooit vergeten. Hij zal het nooit vergeten. Hij zal het nooit vergeten. Hoe hij die kerk heeft gekocht met zijn bloed. Hoe duur die prijs betaald is. Maar hij zal het ook nooit vergeten hoe hij die zondaren heeft getroffen. Hoe hij ze heeft opgezocht in zijn opzoekende liefde. En ook al verlogen Petrus hem met grote smart. Ook voor de Heer Jezus. Het blijft, ik heb voor u gebeden, Simon, dat uw geloof niet ophouden. Simon, Simon, o, wat is uw nood groot? Wat zijn uw schulden groot? Simon, Simon, hing het van u af, dan was het nog voor eeuwig kwijt. Maar wonder van barmhartigheid, Simon, Simon, ik heb voor u in uw bijzondere nood gebeden. En daarin ligt de zaligheid van die Simon. Geheel in die voorbeden. En is voortdurend voor Simon en voor al die Petersen is hij bezig. Ook al zijn die schulden groot. Hij neemt het voor die arme zondaren op. Hij maakt ze volkomen zalig. Want hij vergeeft al die schulden. De schuld uws volks hebt gij uit uw boek gedaan. Ook ziet gij geen van hun zonden aan. Gij kent in gunst en niet in wraak uw wat een ander. Hij maakt volkomen zalig van al de zonden. En er blijft er geen enkele zonde over. Hoe zwaar, hoe menigmaal, ook misdreven. Hij neemt al die ongerechtigheden weg. Hij maakt volkomen zalig. O, en als dat valt in druk verkeerd vanwege de zonde, dan hebben ze begeerd om toch iets van die koning te zien. En dan kan het niet meer. Zonder een gezicht op die koning. Dan is het, och mocht ik in die heilige gebouwen, die vrije gunst, die eeuwig hem bewoog. Heere, geef mij toch licht over die koning in zijn onveranderde trouw en liefde. Want dan alleen kunnen de schulden van mij worden weggenomen. Dan kan ik het vertrouwen hebben dat ook in deze schulden ik vergeven ben. Hij maakt volkomen zalig. Dan blijft er niets over. Die voorbiddende hogepriester. Maar er zijn ook andere lasten die een kind van God kan hebben. Schulden. Maar ook de verdorvenheid van hun boze bestaan. En we zeggen soms ook, hoe kan dat nu ooit nog weer goed komen? Hoe kan er ooit worden weggenomen? Ach, ik weet het. Ik ben een schuldenaar. En zal ik er ooit zalig worden, dan is het door die vrije ontferming die in Christus Jezus is. En mijn schulden kunnen mij zo wegen, mijn zonden kunnen mij zo wegen. Maar ach, er is ook een verdriet en dat de wereld niet en kent. En dat vele mensen in de kerk niet weten. Maar ach, ik heb een hart dat ik zelf niet kan doorgronden. En dan lees ik in de Bijbel dat het hart van een mens bedriegelijk is. En dan vind ik dat dat ook zo waar is. En dan moet ik dat wel eens dubbel onderstrepen. Betreffende mijn eigen hart, Heere, het is een bedriegelijkheid. Ik kan er niet op aan. En dat kan dat een droefheid, dat kan dat een smart teweeg brengen voor een kind van God. O, de gemeenschap God zo van nabij te hebben gekend. Die lieflijke omgang met de Heere. Gods verborgen omgang vinden, zielen waar zijn vrezen woont. Daar kunnen de tijden zijn dat er niets meer tussen de Heer en de ziel blijkt te zijn. En dan komt dat verdorven aard naar voren. O, dan zeggen we, hoe kan de Heer ooit met zo iemand gemeenschap hebben? Hij heilig, hij zo rein, maar ik zo vuil, zo besmet. Hoe kan ik het ooit kwijtraken? En dan wordt het in plaats van beter wordt het slechter. En daar kun je nu met niemand over praten. Want dan begrijpt een mens dat niet. Je zegt, hoe kun je daar nu zo'n droefheid om hebben? Hoe kun je weer nu zo'n... Ja, het bedrukt boven alles. De verdorvenheid van eigen aard. En dan zegt die grote voorbidder in de hemel... dat hij volkomen zalig maakt. Dat hij daar ook uit kan verlossen. Dat hij daar ook in kan vertroosten. Ja, dat hij juist in die druk de grote vertrooster is. Twist met mijn twisters, hemel, Heere. Dat zijn altijd de twisters niet aan de buitenkant, maar het zijn vaak de twisters van binnen. En er is er maar één ding dat vertroosten kan. Zeg gij, tot mijn zielen, ik ben uw voorbidder. Ik ben uw heil alleen. En hij maakt ook volkomen zalig van die grote bron van droefheid. Want als Gods kind zonde van binnen gevoelt, die kunnen daar nooit tevreden mee zijn. Die hebben er altijd last van. Die voelen het altijd als een druk. Maar ik ben uw grote voorbidder. Ik sta als de grote middelaar tussen een heilig God en een zondig schepsel. En ik blijf al uw verwachting. Ik laat u niet varen. Ook al zijt gij onwaardig, dan blijf ik de getrouwe. O, wat een heerlijkheid ligt daarin. Dat hij volkomen zalig maakt. Dat hij ook uit die nood weer verlost. Dat hij ook daar in uitkomst heeft. Dat hij ook daar in de enige verwachting is. O, wat was het dan de waarheid bij uw ogen zegende voorbidder is de levensbron. Uw licht doet klaarder dan de zon ons heugelijk licht aanschouwen. O, als die voorbidder er niet was en als die niet voortdurend daartussen stond, waar moest hij dan heen met die kommer? Waar kon hij dan medelijden vinden? Waar kon hij dan vertroosting vinden? Waar kon hij dan hoop vinden? Dan moest hij dat zeggen, waar was mijn hoop? Waar was mijn moed gebleven? Maar hij maakt volkomen zalig. Hij maakt volkomen zalig. Hij doet het geheel. En die kunnen er ook zijn dat er beproevingen zijn voor een kind van God. Want hij heeft nooit beloofd dat er geen beproevingen zullen komen. Hij heeft juist gezegd, in de wereld zult gij beproevingen hebben. In de wereld zult gij verdrukking hebben. Doch hebt goede moed. Ik heb de wereld overwonnen. Ik ben uw voorbidder. Dus Gods volk wordt wel in wegen van druk en van beproevingen geleid. Ja, menigmaal zijn ze juist in drukwegen. En dan denken ze ook, hoe kan het nu dat ik in die drukwegen vertoef? En waarom moet dat? Maar ook die voorbidder die zegt niet, ik zal ervoor zorgen dat er nooit geen druk komt. Maar hij zal uit al die benauwdheden verlossen. En hij zal volkomen verlossen, want hij maakt volkomen zalig. En juist in wegen van druk is het zo heerlijk als het oog dat op hem geslagen mag worden. Want ach, als dat niet zo is, dan zit die zondaar, die zit daar zo troosteloos. En zo mismoedigd. Ja, dan heeft hij geen hoop, dan heeft hij geen verwachting. Maar o, als hij maar iets mag zien van die uitnemende voorbidder. En van die bidder, van die dierbare persoon. Dan kan hij verder. Oh, dan kan hij weer met moed verder. Dan krijgt hij weer nieuwe krachten, want hij ziet op hem en op hem alleen. En dan gaat die hand veilig leiden, ook door die beproevingen heen. Ook al zijn die beproevingen zo onbegrijpelijk diep. Dat hij niet weet waarom hij dit moet ervaren. Maar als het oog mag zijn op die voorbidder, dan kan hij weer verder. Want hij maakt volkomen zalig. O, hij redt uit alle nood. Hij redt uit het uiterste. Ja, zelfs in de dood geeft hij volkomen zaligheid aan allen die hem toebehoren. Ook dan verlaat en begeeft hij zijn eigen werk niet. Ook dan staat hij in de bres. In de uren van het uiterste. Als geen mensenhoud meer kan wagen. Als banden gebroken worden. Als banden moeten wijken. Als wij dit aardse moeten verlaten. Als het tijdelijke met het eeuwige zal gerust worden. Ook dan is hij degene die volkomen zalig maakt. In die grote, diepe nood. Als we door de doodsjordaan moeten, zal hij ook daar zijn. Dan zal hij er juist zijn. Als die nood het grootst is, dan zal hij volkomen uitkomst geven, want hij maakt volkomen zalig. En ook in de dag der dagen zal hij er zijn. Dan zal hij ook in de bres staan voor een schuldig volk in zichzelf. Dan zal hij ook niet laten varen hetgeen zijn hand begonnen is. Dan zal de zondaar daar staan schuldig in zichzelf. Dan zal hij niets hebben om zichzelf vrij te pleiten. Maar dan heeft hij die voorbidder dubbel nodig. Maar die voorbidder zal er zijn. En die zal het opnemen. Voor dat schuldige kind in zichzelf. Die zal het opnemen voor die zondaar. Die zal ook op die dag zeggen, ik ben uw heil. Alleen. Dat is de voornaamste dag. Ik heb wel eens gezegd dat het de enige dag die belangrijk is. Dat is de enige dag die wij voortdurend voor ogen moeten hebben. Want die dag alleen heeft waarde. Daar zullen alle moeilijkheden worden opgelost. Daar zal alle onrecht worden verheffen. Wat wij in dit leven nooit weer klaar kunnen maken. Dat zal daar worden verheffen. Dan zal alle onrecht worden geopenbaard. Maar er zal ook worden geopenbaard wie het voor de zaak des Heeren heeft opgenomen en wie niet. Dan zal er een volkomen zaligheid zijn. Dan is het ook om die grote voorbidden dat er alleen verwachting is. Want al onze gerechtigheden zijn als een wegwerpelijk kleed. Maar er kan dus een troost liggen in het feit dat die voorbidden dan alles zal bekendmaken dat hij voor zijn eigen werk gaat opnemen. Dan is het wie mij veracht. God wil mij niet verachten. Maar in die dag zal hij zijn eigen werk ook openbaar maken. En dan zal hij het ook voor zijn eigen werk opnemen. En daarom mag de bedrukte van hart hier wel eens zeggen. Bergen mogen wijken. En vrienden mogen verlaten. Maar mijn goedertierenheid, dat is zijn goedertierenheid, zal van u niet wijken in der eeuwigheid. O, hij maakt volkomen zalig in al de noden, in al de omstandigheden. Hoe donker ooit Gods weg mag wezen, hij ziet in gunst op die hem vrezen. Die voorbidder blijft actief, die voorbidder blijft werkzaam. Maar waar is dat nu alles opgegrond dat hij uit al die noden verlost? Wel, dat is juist gegrond op dat grote werk dat hij doet als voorbidder. Hier op aarde heeft hij de prijs betaald. Hier op aarde heeft hij die gerechtigheid verworven, die recht van de dood. Hier op aarde, Gethsemane, Golgotha, heeft hij de grote losprijs betaald. Heeft hij al die zonden op zich genomen. En heeft hij voor al die schulden volkomenlijk betaald. Zodat Sion door recht verlost wordt. O, daar kan niets beter zijn dan die verlossing in Christus Jezus. Daar is nooit iemand die een verlossing heeft teweeggebracht die te vergelijken is met die verlossing die in Christus Jezus is. Want aan alles is gedacht. Aan de kleinste zonde, aan de grootste zonde. Aan de menigte van zonde, de zonde van het verleden, van het heden, van de toekomst. Zonde van gedachten, van woorden, van werken, zonde van bedrijf en van nalatigheid. Hij heeft voor alles betaald. Voor de donkerste gedachten, voor de zondigste ogenblikken in het leven. Hij heeft alles betaald. En daarom kan hij volkomen zalig maken. Er wordt wel gezegd, waarom kan hij volkomen zalig maken? En dan is het antwoord dat hij almachtig is. En het is waar, hij is almachtig. Maar dat zal geen troost zijn. Buiten dat borgwerk. Dat zal geen troost zijn buiten die verzoening die hij teweeg gebracht heeft door voldoening. Waarom kan hij volkomen zalig maken? Als hij alleen maar almachtig was, dan zou dat nog een tegen ons getuigen. Maar waarom kan hij volkomen zalig maken? Omdat hij die prijs volkomen betaald heeft. Omdat hij het uitgeroepen heeft op Golgotha. Het is volbracht. Voor een schuldig volk in zichzelf. De prijs is betaald. En dat is de grond waarop hij volkomen zalig kan maken. En nu gaat hij als de levende, als de opgestane, ten hemel gevaren levensport, is hij steeds werkzaam. O, als we aan de Heer Jezus denken, dan denken we vaak meer aan de Heer Jezus hier op aarde. Aan zijn omwandeling, aan zijn geboorte, aan zijn lijden, aan zijn sterven en misschien zijn opstanding. Maar hij is er nu nog. En hij is steeds werkzaam, hij is nooit inactief. Hij is altijd bij. Hij gedenkt altijd in die voorbidden. De arme zondaar is dan ook. Die zijn nooit een ogenblik in zijn gedachten kwijt. Daar gaat zijn hart naar uit. Dat is zijn bruidskerk. Die heeft hij gekocht. Die heeft hij vrijgekocht door zijn eigen bloed. En daarom kan hij volkomen zalig maken. Daarom is er geen einde aan wat hij nu kan doen voor arme zondaren. Daarom kan hij nu ook voor hen pleiten aan de rechterhand des Vaders. Daarom kan hij ook uit alle nood en dood verlossing geven. Daarom is het nu ook altijd onze zonden als verlaken, dat ze kunnen worden als witte wol. Daarom is het nu ook als zijn zo rood als karmoen zijn. Ze zullen worden als wit als sneeuw. Daarom is er ook nu hoop en verwachting. Omdat hij die prijs betaalt en dat hij steeds bezig is. Voor het volk dat niet kan bidden zoals ze begeren te bidden. Voor het volk dat een hard hart heeft. Die met vele plagen, vele moeilijkheden te worstelen heeft. Hij blijft de voorbidder. Ook al gaan wij door onbegrijpelijke wegen. Ondoorgrondelijke wegen. Ook al zien wij niets. Hij blijft daar bidden. Hij blijft daar werkzaam. O, de ware gelovige, die moet het leren om uit hem te leven. En die moet ook leren om door het geloof uit hem te leven. Niet bij wat wij zien, maar wat hij beloofd heeft. En hij heeft beloofd, ik heb voor u gebeden. En ik zal voor u blijven bidden. En ik zal de getrouwe blijven. Dus het oog moet steeds ten hemel geslagen zijn. Het oog moet steeds opwaarts geslagen zijn naar hem die daar bidt. Want buiten hem is er geen verwachting. Dat zien we in de nacht. Hij is het licht, hij is de zon, hij is het heil. Voor arme zondaren. Buiten hem is er geen hoop. Buiten hem kunnen wij niets doen. Buiten hem maakt ook niets zin. Dan hoeven wij ook niet naar de kerk te gaan. Maar als hij voor ons bidden, kan hij ons kerk gaan zegenen. Dan kan hij zondaren bekeren. Dan kan hij trekken door zijn liefde. Dan kan hij leiden door zijn geest. Dan kan hij alles doen. Het rust alles op dat verzoeningswerk. Het rust alles op dat volbrachte werk. Het rust alles op zijn voorbeden. Maar voordat wij verder gaan, laat ons samen zingen van Psalm 34. het 9e vers. God is verbroken hart, verbrijzeld en verdrukt gemoed, te allen tijd nabij en goed in tegenheid en smart, veel wederwaarde geen, veel rampen zijn des vrome lot maar uit, die alle ref hem God, hij is zijn heil alleen. Psalm 34 vers 9. Daar hebben wij over gesproken, dat hij volkomen kan zalig maken in de uiterste nood. Waar wij helemaal geen licht meer kunnen zien. Ook in die nood kan hij volkomen zalig maken. En dat is gegrond op die voorbeden, alzo hij altijd leeft. Hij is opgestaan, hij leeft. Om voor hem te bidden. Dus waarom leeft hij daar? Om voor hem te bidden. Om het voor hem op te nemen. Daarom kan hij volkomen zalig maken. Maar nu moeten wij nog iets zeggen. Die door hem tot God gaan. Want het is alleen voor degene die door Christus tot God gaan. En die zijn het nu die door Christus tot God gaan, is dat iedereen in de kerk. Dat staat daar niet bij. Die door Christus tot God gaan, die weten van nood af. Die hebben een behoefte aan die zaligmaker gekregen. Die leren dat hun nood van zulke aard is dat ze zichzelf niet kunnen verlossen. Hoe Gods kinderen ook mogen verschillen. Ze zullen allemaal tot dezelfde conclusie komen dat ze zichzelf niet kunnen zalig maken. En ze zullen ook allemaal hetzelfde leren dat zij niets aan die zaligheid kunnen toedoen. Dat die zaligheid geheel buiten hunzelf ligt. Dat leren ze allemaal. Want als wij iets van onze nood mogen weten, dan zeggen we onmogelijk voor mij om zalig te worden, van mijn kant. Als ik zalig zal worden, dan moet het door hem en door hem alleen. Uw vrije gunst alleen wordt de ere toegebracht. Dan zullen we nooit zeggen, Heere, dat is omdat er iets goeds in mij is. Maar omdat gij genade verheerlijkt hebt aan iemand in wie er van nature geen goed is. En daar worden al Gods kinderen het mee eens. En zijn we het daar nog nooit mee eens geworden, dan kunnen we ons ook niet onder Gods kinderen voegen met recht. Dan zal hetzelfde erop zijn dat ons niet baat, maar dat ons gaat. Want al Gods kinderen die leren het toch te zien, dat ze zichzelf niet kunnen zalig maken. Daar zijn ze hartelijk van overtuigd. Wel dat ze kunnen bederven. Wel dat ze kunnen verzondigen. Wel dat ze het diep verbeurd hebben. Maar dat ze het nooit weer goed kunnen maken van hun kant. Maar dat ze juist een ander nodig hebben. Dat ze de Heere zelf nodig hebben om het goed te maken. Ze leren het allemaal persoonlijk, dat ze verknoeid hebben, dat ze verbeurd hebben. Die zullen nooit zeggen, ik hoop toch zalig te worden door dit of dat van mij. Want er valt alles erbuiten wat van ons is. Dan komt alles tekort. Zelfs onze beste gedachten, onze beste gebeten, onze aangenaamste gestalten, of wat u ook mag hebben, het kan als een grond niet voor God bestaan. Want dan kunnen wij niet op rusten. Niets is er waar ik in kan rusten. Niet van mezelf. Dat zegt de geloof. Maar hij vindt het buiten zichzelf in die gerechtigheid, in die dierbare persoon, in die persoon. Want het gaat in het ware geloof, gaat het juist om de persoon. Aan wie heb ik mijn ziel toevertrouwd? Aan hem die daar aan het kruis hout heeft behangen. Daar hing hij aan vervloekte hout. Aan wien ik mij heb toevertrouwd. Aan kruis hout vastgenageld. Aan die persoon kan de gelovige zichzelf alleen toevertrouwen. Want hij vertrouwt niemand anders. Voor de zaligheid van zijn ziel. Want er is ook niemand anders die hem kan redden. Hij kan zichzelf niet verredden. Als hij het zelf moet doen is hopeloos kwijt. Als we van een ander moed hebben, kan het ook niet. Maar in die bloedbruidegom, daar ligt nu de zaligheid van de levend gemaakte kerk. En daar hunkeren ze allemaal naar. Hoe branden mijn genegenheden ons heren voor God in de kreeg. Die begeren allemaal om door hem geholpen te worden. En dan moeten ze steeds weer bij hem terecht voorkomen in hun hopeloosheid. Want we weten de weg naar God is niet meer open door onze werken. Uit deze boom geen vrucht meer in de eeuwigheid. Doe dit en gij zult leven, werd in de Hof van Eden gezegd toen er geen zonde was. Maar nu de wereld van God is afgevallen en daarin zijn wij allen van God afgevallen, nu is de mogelijkheid om door onze werken, onze gedachten, door iets van onszelf zalig te worden, is voor eeuwig afgestoten. Dat is onmogelijk. Maar nu is het mogelijk door een ander. En dat is duizenden malen beter dan wij ooit kunnen bevatten. En allen die nu werkelijk gelovigen zijn, die leren het allemaal persoonlijk zien dat van onze kant is het onmogelijk. Dat we onszelf niet kunnen redden. En die zijn ook bang voor zelfverlossing. Want die hebben behoefte aan een goddelijke verlossing. En daarom vragen ze steeds om hem te mogen zien die de enige verlosser is. Zend, Heere, uw licht en waarheid neder. En breng mij door die glans geleid, dat u gewijde bent weder. Heere, geef mij licht van boven, dat ik hem mag zien in zijn schoonheid, in zijn beminnelijkheid. Want dan zie ik de weg terug naar de Vader. In hem is er een weg terug naar God. En daar wordt de rust gevonden. En ook die koning die kan u volkomen zalig maken. Hij kan zijn volk in de grootste noden verlassen. En dat doet hij ook. En dat is het voorrecht. Grote voorrecht is een te klein woord. Dat is de zegen groot als die voorbidden tot ons komt in de uren van onze nood. En die komt tot ons bekendmaken, persoonlijk, ik heb voor u gebeden. Mijn liefde omringt u, mijn liefde rust op u. Ik heb al die zonden weggenomen. Ik heb al die schulden vergeven. Ik ben uw gerechtigheid. Ik ben uw heil alleen. O, dat zijn dat onvergetelijke tijden. Dat kunnen wij nooit vergeten. Geen leed zal ooit uit mijn geheugen wissen. Die volkomen liefde, die heerlijke liefde, om die persoon te mogen leren kennen in beginsel. Dan is alles wat aan hem is gans begeerlijk. Dan kunnen we er niet over uitgesproken raken hoe groot hij is in zijn beminnelijkheid. Want hij weet precies waarom we verdriet hebben. En hij weet precies hoe diep dat verdriet is. En hij weet ook precies hoe hij de wonden moet helen. Er is nog nooit een medicijnmeester geweest die met hem te vergelijken is. En dat moeten wij ervaren om dat te kunnen beseffen, wat dat betekent. In nood te vertoeven en dan niemand die zorgt voor je ziel. Niemand die je kan helpen. En je hopeloosheid, en je machteloosheid, in je verlorenheid. En dan over al die bergen van bezwaren, over al die moeilijkheden komt hij heen. O, dan kunnen we het niet begrijpen. Die rijkdom van die persoon, van zijn liefde. En dat is hij getrouw. O, het is dubbel waar wat de koningin van Sheba zei, de helft is mij. Niet aangezegd, wat een vertroosting geeft hij de zijnen in die nood. En u kan de Heere allen helpen die tot hem de toevlucht nemen. En de Heere kan het zo wonderlijk werken. Waar nu nooit een werk van genade begonnen is, daar kan hij het ook beginnen. Want hij weet in de diepste nood uit te helpen. Maar waar het nooit begonnen is, kan hij het beginnen. En het wonder is als wij voor het eerst oprecht gaan bidden, de eerste beden om genade, is een vrucht van die grote voorbiddersenwet. Dus is de Heer dat goede werk nu nog nooit aan u begonnen, wat hebt gij dan een reden om hem te vragen, Heer, wil het ook aan mij beginnen. Want de Heer die kan werken waar hij wil. Maar misschien zegt u, u weet niet hoe goddeloos ik ben. U weet niet hoe hard mijn hart is. Dat weet ik ook niet. Maar dat weet de Heere wel. En de Heere kan dat harde hart verbreken. En dat is nu het grootste wonder dat dat nog mag en dat hij het kan doen. Hij kan de grootste vijand van vrije genade maken tot een bedelaar of een bedelares om genade. Maar ik begrijp er niets van. Wel waar helemaal geen licht is, kan hij het eerste ware licht schenken. En wat is hij daartoe bekwaam? Waar alles donker is, waar nog nooit geen licht ontstoken is, kan hij het eerste licht in het hart zetten. En daarom, ook al kent u deze dingen niet, o, dat u er toch een begeerte naar mag krijgen, een verlangen mag krijgen, want u hebt het nodig. Er is niemand die er zonder kan. En hij kan het werken op zo'n wonderlijke wijze, dat gij u er eens over verwonderen zult als u het mag ervaren. Dus ik had nooit gedacht dat uw uitnemendheid zo groot was. En daarom roep hem toch vanavond aan als u het begin niet weet en dat u niet weet hoe die knopen ontbonden moeten worden. Want het moet gebeuren en hij alleen kan het doen. En er is geen groter zondaar als wij hem met rust kunnen laten. Terwijl wij horen dat er buiten Jezus geen zaligheid is, maar een eeuwig zielsverdriet. dat er buiten hem geen hemel u staat te wachten, maar een eeuwige verlorenheid. En als u daar alleen maar aan denkt, hoe durft u toch door te gaan zonder hem aan te roepen? Heere, wil het begin toch werken in mijn hart. Wil die zwarte schaduw van de dood eens gaan breken. Wil die hardigheid eens wegnemen. Wil toch dat oprechte begin werken. Wil een begeerte werken naar uw genade, naar uw nabijheid. Want o, de Heere kan het begin werken en hij alleen kan het werken. En er moet toch een begin komen. En het komt juist op dat begin aan. Want waar hij het begonnen is, daar zal hij het later ook voortzetten. Daar zal hij het voleinden. Maar als het uw werk blijft of is, dan is er geen verwachting in die uren dat u voor God moet verschijnen. Dan zal alles als klavergoud en bedrog u ontvallen. Daarom heden roept hem toch aan. Zie wat een almacht deze koning heeft. Waar alles zondig is, waar alles vijandig is, waar alles blinkende vijandschap is. Daar kan hij dat harde hart verbreken. Omdat hij alle macht heeft in zonde, in hemel en op aarde, om zondaren zalig te maken. En komt hij nooit tekort? Nee, hij komt nooit tekort. Kan hij dan een volk het vuur ontstoken steken waar alles donker is? Ja, waar alles nacht is. Waar het hardigheid des harten is, waar niets dan zwartheid is, daar kan hij het goede werk ook beginnen. Want hij heeft het zelf getuigd. Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. En mag een arme zonder daarom vragen? Ja, dat zegt hij ook. Hij heeft nog nooit tot een huize Jacob gezegd, zoek mij te vergeefs. En wat is het groot om aan die deur eens te mogen aankloppen. En wat is het ook noodzakelijk als dat goede werk nog niet begonnen is, dat het toch begonnen wordt. En daarom waardeer toch deze ogenblikken. Waardeer toch de tijd. En roep toch die koning aan om datgene wat u het meest nodig heeft. En als u niets van uw noden afweet, roep dan Heere, leer ze mij toch kennen, opdat ik mag leren roepen aan uw genadetroon. Leer me toch dit en leer me toch smeken om genade. Breek in onwederstandelijke genade mijn hart. Want er is voor de Heere niets onmogelijk. En het is dat een wonder dat we dat mogen zeggen. Hij kan in de hardste harten genade verheerlijken. Maar wat zal het nu erg zijn als we niets van genade weten, persoonlijk in ons verheerlijk, en dat we er ook niet om gaan vragen. Wat zal deze dag dan eens zwaar zijn om die weer te overdenken. Want u hebt het heden gehoord. Daar is een zaligmaker voor wie er niets te wonderlijk is. Hij kan uit vrije ontferming beginnen waar het hem behaagt. Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Amen. Groot en heerlijk opperwezen, het mocht u behagen om ons te bearbeiden door de geest van Christus Jezus. Om licht te geven op het donkere levenspad, maar ook in het donkere en in het zondige hart. En Heere, uw naam wordt er toch zo groot mee gemaakt, als een zondaar nu voor het eerst gaat roepen om genade en ontferming, als het nu eens echt roepen wordt uit de diepte van de ellende. Heere, wil dat geven waar het nog nooit gebeurd is. Heere, geef er veel vragen om dat grote geheim, om dat eerste licht in het hart te ontsteken. En waar gij het begonnen zijt, Heere, wil het daar ook steeds onderhouden. Hou toch daar uw werk in het leven, o zonne der gerechtigheid. En gij zijt de eeuwige trouwe, gij zult niet laten varen dat werk dat gij zelf begonnen zijt. Zie op ons neder. in genade. En wil verzoening doen over al het zondige wat ons vanavond heeft aangekleed in het spreken en in het luisteren. Heere, ontfermt u over ons en over onze kinderen. Gedenk ons ook in de week die wij zijn ingegaan. Gedenk ons en zegen ons met de werken onze handen. Al zondaren tot u bekeren. Om Jezus wel. Amen. Psalm 68, het 8e vers. Azans hemelhoge berg met al zijn heuvelen die ontberg. En waan het overtreffen wat... gemeenschap des Heiligen Geestes, zij en blijven met u allen. Amen.